Welkom bij deze 34e aflevering van de Avond Vol Aandacht podcast. Mijn naam is Marije Oostindie en ik geef privéles en trainingen in tantra, voornamelijk aan stellen. En ik ben ook kunstenares onder de naam Atelier Aandacht en host van deze podcast. In deze aflevering wil ik je iets vertellen over mijn persoonlijke zoektocht in seksualiteit. En ook over de invloed van beeldschermen, film, en in het bijzonder porno, op hoe we vaak seks beleven in onze maatschappij. Aan het eind van deze podcast deel ik 5 wetten in porno met je die mij de lust ontnamen. En licht ik ook een tipje van de sluier over hoe je jezelf kan bevrijden van de behoorlijke seksuele imprint die porno en ook filmseks je geeft. Ik denk dat alleen al het beluisteren van deze podcast je kan helpen om meer vrijheid te ervaren in seks. Want hoe je denkt over seks bepaalt heel veel over hoe je seks ook ervaart. Nou, ik vond het best spannend om iets over mijn zoektocht in seks te beschrijven op mijn profielpagina op de Avond Vol Aandacht site. Maar ik ben toch heel blij dat ik het heb gedaan. Want sindsdien krijg ik van heel veel stellen met wie ik werk terug dat ze zichzelf herkennen in mij. En daarmee ook in ons verhaal. Het verhaal van Jeroen en mij. Ik vond het daarom ook tijd worden om hier eens een hele podcastaflevering aan te wijden. En mocht je nou denken, die heeft misschien iets heel ernstigs meegemaakt. Nee, eigenlijk niet. Ik heb zelfs, oppervlakkig gezien, relatief goede ervaringen gehad in seks in mijn leven tot nu toe. En toch ging mijn seksualiteit, telkens als ik een langere relatie had, op slot. Dus in deze aflevering vertel ik over de ontdekkingen die ik deed in tantra op mijn persoonlijke zoektocht naar een meer vervullende seksualiteit. Ik verwijs hierin ook naar een aantal andere podcasts en een documentaire. Dus mocht je willen verder lezen, kijken of luisteren, je vindt alle links hiernaar in de show notes. Dus hoef je niks te gaan onthouden. Nou, ik was er jong bij met langere relaties. Vlak voor mijn 16e verjaardag ontmoette ik mijn allereerste echt grote liefde. En we bleven 2,5 jaar samen. Best een hele tijd als je zo jong bent. Daarna op de kunstacademie ontmoette ik mijn tweede vriendje. En die relatie duurde maar liefst 5 jaar. Ik was denk 3/4 jaar zo vrijgezel en 24 jaar toen ik Jeroen ontmoette. En dat is nu bijna 20 jaar geleden. Weet je meteen hoe oud ik ben? In het begin van iedere nieuwe relatie vree ik de sterren van de hemel. Helemaal vanzelf stroomde er die knetterende, sisselende energie tussen mij en mijn nieuwe partner. Ik heb me vaak afgevraagd hoe dat kon. In het begin zoveel, in ieder geval op het eerste gezicht, vanzelfsprekende seksuele stroming, maar dan, wanneer deze nieuwe liefde bleef, en waarom vreeën we in langere relaties na verloop van tijd vaak zoveel minder? En waarom gaat seks op den duur schuren of zelfs blokkeren? En soms had ik er zelfs helemaal geen zin meer in, maandenlang niet. En sommige mensen hebben dit ook al een aantal keer meegemaakt in hun leven en zijn, net als ik destijds, misschien geneigd om te concluderen dat het niet tegelijkertijd mogelijk is. Een langere relatie hebben, echt diepe liefde voelen en tegelijkertijd ook goede seks beleven in die relatie. En sommige stellen die ik ontvang in mijn sessies of in mijn trainingen hebben daarom een open relatie. Zij proberen seksuele vervulling te vinden door niet alleen met hun eigen partner te vrijen, maar ook met anderen. En voor een aantal van hen zie ik dat dit echt werkt. En dat dit helemaal past bij wie zij zijn. Maar ik zie in andere relaties ook heel veel ellende en pijn voortkomen. En met name bij hen die polygamie vooral zien als een uitweg uit een seksuele impasse. Veel mensen hebben het idee dat er iets mis met ze is als ze geen zin meer hebben in seks. Dus laten we nou eens kijken naar wat er in zo'n langere relatie nou eigenlijk gebeurt. In tantra zijn hier gewoon ideeën over die je misschien kunnen helpen om meer te begrijpen over jezelf, je geliefde en jullie seksualiteit. In tantra werken we met het vrij laten stromen van wat wij noemen de seksuele energie. We noemen dat ook wel de Shakti, een mooi Sanskriet woord. Als je zou zeggen levensenergie of vitale levenskracht, dan is dat precies hetzelfde. En die energie, alle energie, ook onze levenskracht of seksuele energie of Shakti of hoe je haar ook maar wil noemen, energie stroomt altijd op basis van verschil. Net als water. Een rivier die stroomt altijd van hoog naar laag. Je kan ons lichaam ook vergelijken met een batterij. En daarin stroomt de energie altijd van een pluspool naar een minpool. En energie stroomt in een lichaam, van plus naar min, maar ook tussen lichamen. Zeker als die lichamen elkaar aantrekkelijk vinden. En wat vaak aantrekkelijk is, is als er een helder verschil is tussen jullie. Dat is evolutionair gezien ook heel logisch. Je wil dat je nageslacht ontstaat uit twee zo verschillend mogelijke sets van genen. En het is niet handig als je te veel op elkaar lijkt. En als je een nieuwe geliefde hebt, dan ervaar je, zeker in het begin van zo'n relatie, die ander als heel anders dan jij. Oftewel, samen vormen jullie een heldere plus- en een heldere minpool. En dan ben je als vanzelf knetternieuwsgierig naar deze andere ander. En je wil alles van hem of haar weten. Alles knettert en sizzelt. En je hoeft maar aan de ander te denken en je wordt al opgewonden. Maar als je samen blijft, ga je na verloop van tijd steeds meer op elkaar lijken, meestal. En bijvoorbeeld, je blijkt er ineens dezelfde politieke meningen op na te houden als je partner. Of je neemt elkaars hobby over. Ik ging bijvoorbeeld taekwondo doen, toen ik een paar jaar met Jeroen was. Hij beoefende die vechtsport al sinds zijn 15e. En eerst vond ik het maar stom, helemaal niks voor mij. Maar op een gegeven moment stond ik elke dinsdag en donderdag samen met hem op de mat. Superleuk. En we werden ook steeds een beetje meer hetzelfde. Dat meer op elkaar gaan lijken, dat wordt versterkt op het moment dat je gaat samenwonen en samen een huishouden gaat delen. Onze levens raakten steeds meer met elkaar verstrengeld en daarmee gingen we ook steeds meer op elkaar lijken. En misschien ken je dat wel bijvoorbeeld, dat je vriendengroepen gaan blenden met elkaar. En als je dan ook nog samen kinderen krijgt, ga je nog meer rollen met elkaar delen. En je wordt dan ook samen ouder. Je hebt samen slapeloze nachten, poepluiers, vragen over opvoeden. En Jeroen en ik gingen zelfs samen lesgeven in tantra en werden ook nog eens collega's. Hoe meer rollen je samen deelt, die van huisgenoten, hobby of sportvriend, medeouder of collega, hoe minder verschil je tussen jullie ervaart, waarschijnlijk. Als dat verschil tussen jullie nagenoeg wegvalt, dan noemen we dat symbiose. En je raakt dan met elkaar versmolten. Iedere relatie heeft symbiotische trekjes, dus er is in principe niks mis mee. Maar als je te versmolten raakt met je partner, dan kan de seksuele energie tussen jullie makkelijk gaan stagneren. Een bekend voorbeeld van een te symbiotische relatie, waarin beide partners hun eigenheid eigenlijk helemaal verloren hebben, is het stel dat op pad gaat in hetzelfde trainingspak. Allebei op dezelfde merk en dezelfde kleurfiets. Zij het damesmodel, hij het herenmodel. En dit voorbeeld lijkt misschien ver weg, maar het gebeurt gewoon heel makkelijk in relaties. Ook in de onze. Het gebeurt bijvoorbeeld wanneer je gaat spreken in meervoud. Als je het meer gaat hebben over wij dan over ik. En je zegt bijvoorbeeld dingen als wij denken dat of wij vinden. Ik krijg soms mailtjes van stellen die een gezamenlijk e-mailadres hebben. henkenina@gmail.com. En dat is misschien handig en praktisch, maar het haalt ook wel alle verrassing eruit. Het verschil tussen jullie valt weg en daarmee vaak de seks ook. Soms gaan we ons onbewust behoorlijk aanpassen aan de ander, terwijl het misschien helemaal niet nodig is. Om een voorbeeld te noemen, voordat je nou samen op zoek gaat naar een nieuw huis, en waar moet die nieuwe woonplek voor jou aan voldoen? Durf je erop te vertrouwen dat als jij jouw verlangens hardop inbrengt, dat de ander zal luisteren en dat je wel uit zal komen op iets gezamenlijks. Het gebeurt gewoon heel vaak dat we ons bij voorbaat aan gaan passen aan de ander, zelfs als die er helemaal niet om heeft gevraagd. We hebben dat soms gewoon zo goed geleerd vroeger thuis. Maar het lullige is, het stopt je vrije stroom. Want je gaat je energie controleren. En dan wil je bijvoorbeeld proberen om iets leuk te vinden, gewoon omdat de ander het leuk vindt. Soms weet je op den duur zelfs helemaal niet meer wat jij nou precies wil. In ieder geval, ik heb dat echt wel meegemaakt. En ik deed dat om mezelf te beschermen. Ik wilde gewoon heel graag dat mijn geliefde bij me bleef. Dat hij van me hield. En daardoor was ik bereid om iets van mezelf aan de kant te schuiven. En dat doen we vaak totaal onbewust. En het maakt ook dat het soms best zoeken kan zijn om erachter te komen waar het eigenlijk aan ligt. Als je weinig energie of weinig zin ervaart in je relatie. Op dat moment zou je jezelf kunnen afvragen, welke verlangens heb ik eigenlijk en waarvan ik denk dat die geen plek zouden hebben in onze relatie? Welk deel van mezelf laat ik niet zien aan mijn partner? Als ik mezelf nou helemaal vrij zou laten fantaseren, hoe zou mijn leven er dan uitzien als ik het voor het zeggen zou hebben? Ik denk persoonlijk dat het heel belangrijk is om ook echt je eigen leven te leiden. Ook als je alsmaar graag bij je geliefde bent, zoals ik soms bijvoorbeeld. Ik hou echt van avontuur, maar ik kan ook een behoorlijke huismus zijn. En vind het nog een hele kunst om regelmatig af te spreken met vrienden of vriendinnen. En toch merk ik dat het mij goed doet als ik het wel doe. Ik voel dan vaak meer vitaliteit, meer levendigheid, meer inspiratie. En die neem ik dan weer mee onze relatie in. En daarmee voed ik onze relatie. En dus hoe meer rollen jullie delen, die van huisgenoten, mede-hobbyisten, collega's, ouders, hoe makkelijker de rol van minnaar of minnares wat naar de achtergrond verdwijnt. Esther Perel, 's werelds beroemdste relatietherapeute, zij zegt dat eros, onze seks of onze seksuele relatie, een zekere afstand nodig heeft om te kunnen bloeien. Volgens haar gedijt eros erbij als we niet alles van elkaar weten. Bij een zeker mysterie. En niet bij het samen verschonen van poepluiers. Of, zoals laatst in het Volkskrant magazine werd geschreven, hoe kan je stomende seks hebben met een partner voor wie je die ochtend nog een recept tegen kalknagels ophaalde bij de apotheek? Ik denk persoonlijk niet dat die afstand echt nodig is. En je kunt ook eens wat onderzoek doen naar de beelden die je hebt van je geliefde. En want zeker als je al een paar jaar bij elkaar bent, zou je heel makkelijk kunnen denken dat je de ander volledig kent. Maar dat is in werkelijkheid natuurlijk nooit mogelijk. Het is onmogelijk om de ander helemaal te leren kennen. En wat we wel heel goed kunnen leren kennen, zijn onze beelden van de ander. Die zijn statisch en veranderen soms nauwelijks. En terwijl je geliefde van alles meemaakt in het leven en daardoor groeit en rijpt en verandert, en blijven onze beelden van onze geliefden soms behoorlijk achter bij de realiteit. Sterker nog, vaak hebben die beelden en ideeën over de ander überhaupt weinig te maken met die persoon, maar veel meer met de bril waardoor wij de wereld en andere mensen zien. Een voorbeeld van hoe dat in mijn relatie met Jeroen werkt? Kijk, ik heb in mijn jeugd van mijn moeder heel veel te horen gekregen over hoe ik me moest gedragen in huis. Dat ik de deur achter me dicht moest doen. Nee, niet hard, maar zachtjes. Dat ik geen kruimels mocht laten vallen. Niet met mijn modderschoenen in de gang. Niet de kraan te hard dichtdraaien. Niet mijn kleren langs de witte muur scheuren. Niet de kopjes zo terugzetten in de kast. Maar zo, ik werd er echt helemaal gek van. En dat maakte dat ik als puber zoveel mogelijk wegvluchtte uit huis. Als Jeroen nu tegen mij zegt dat hij gek wordt van mijn te grote tas in onze smalle gang, dan zit ik zo snel op de kast. Zo snel dat ik er gif op in kan nemen, dat het niet zo heel veel met hem te maken heeft. En dat is gewoon mijn eigen allergie tegen die voortdurende aanwijzingen die ik kreeg van mijn moeder vroeger. Het is een oude wond die getriggerd wordt, zoals ze in therapie zo mooi zeggen. In tantra leren we onze beelden en ideeën te bevragen. Is het echt waar wat we menen te zien? En zo worden we opener naar de realiteit die vaak echt heel anders is dan we denken dat die is. Als ik mijn gekleurde bril afzet en zie wat er werkelijk aan de hand is, dan is het eigenlijk alleen op zaterdagochtend, als we samen klusjes doen in huis, en dat Jeroen soms tevoorschijn komt met een paar aanwijzingen hoe hij het liever zou hebben. Hij is niet, zoals ik dat vroeger ervaarde met mijn moeder, de hele dag bezig om mij te dirigeren. En toch kan ik het niet helpen dat ik zo nu en dan getriggerd word in die oude pijn. En dan werkt het gewoon heel goed om te erkennen dat die pijn oud is. En niet veroorzaakt in onze relatie, maar al veel eerder. Andersom is het voor mij als partner vaak een hele grote opluchting om te horen als Jeroen zijn eigen oude wonden neemt en niet alsmaar blijft uitspelen naar mij. En dan kan ik het gewoon hebben van hem dat hij af en toe wordt geraakt of boos is. Shit happens nou eenmaal. Als hij daarna verantwoordelijkheid neemt voor zijn geraaktheid en het niet op mij afschuift, alsof ik de schuldige ben, dan voelen we ons daarna vaak dichter bij elkaar juist, in plaats van verder weg. In tantra leren we weer nieuwsgierig te worden naar onszelf en onze geliefden. Zelfs als we die al 30 jaar kennen. En die nieuwsgierigheid, die aandacht, die aanwezigheid, het is een beetje alsof je elkaar telkens voor het eerst weer ontmoet. En dat is gewoon heel fijn voor het voller laten stromen van die energie tussen jullie. En want als je echt nieuwsgierig bent, is alles altijd nieuw. Dit moment, nu, het is er echt nog nooit eerder geweest. En die ander is natuurlijk heel anders dan jij. En zelfs als je samen taekwondo beoefent, of ruziet over de afwas, of samen een heerlijke, maar superburgerlijke vakantie organiseert met je gezin. Nou, er zijn allerlei onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat stellen die lang bij elkaar zijn, meer vervulling en seks ervaren dan mensen die telkens korte relaties hebben, of vooral one-night stands misschien zelfs. En dit is hele andere informatie dan we geneigd zijn om te geloven. We denken soms echt dat goede seks en diepe, lange liefde niet samengaan. Ja, in sprookjes misschien. Maar als je een wild, geïnspireerd of gepassioneerd leven wil leven, dan hoort eigenlijk die vaste relatie niet echt bij, toch? Alsof het leven automatisch ook wat saai wordt als je een langere relatie hebt. Maar dat is niet mijn ervaring. En wat er wel gebeurt als je langer bij elkaar bent, of in elk geval wat er kan gebeuren, is dat je elkaar echt gaat vertrouwen. En dat diepe vertrouwen, dat geeft ontspanning. Je kan erin rusten eigenlijk dat de ander waarschijnlijk ook voorlopig nog wel bij je zou blijven. En daar ontspan je van. En die ontspanning, die opent weer de mogelijkheid om veel meer van jezelf te laten zien. Om veel meer met je geliefde te delen dan je geneigd bent om te delen met een relatief onbekend iemand. En hoewel we goede seks vaak associëren met spanning, denk ik dat juist ontspanning een hele belangrijke voorwaarde is voor vervullende seks. En als je je spant, wordt het lastig om je over te geven aan seks. Om je mee te laten stromen met iets wat groter is dan jij, terwijl je aanwezig blijft. En spanning en overgave gaan eigenlijk gewoon niet goed samen. Overgave vraagt juist om loslaten. Om los te laten dat jij het weet. Los te laten dat je de uitkomst bepaalt. En los te laten waar het heen gaat. En als je je echt over wil geven in seks, dan word je zo raakbaar, zo kwetsbaar, zo open en zo echt. En dat vraagt echt om een hele hoop vertrouwen. En als jullie relatie dan een tijd duurt, dan kan je op een gegeven moment concluderen, ja, deze geliefde blijft nog wel een tijdje bij me. Maar dat is helaas niet voor iedereen ontspannend. Het is voor sommige mensen juist heel spannend. Ja, of een soort tussenvorm, een mix van ontspannend en spannend tegelijk. Want met iedere maand dat deze geliefde langer blijft, wordt hij of zij echt belangrijker voor je. Jullie levens verstrengelen zich alsmaar dieper, in of met elkaar. En je wordt steeds afhankelijker van elkaar. En dat in een maatschappij waarin we het zo belangrijk vinden om juist onafhankelijk te zijn. En we leven in een wereld waarin onafhankelijkheid gezien wordt als een groot goed. En zo voeden we vaak ook onze kinderen op. En je moet het zelf kunnen, zelf doen. Maar in een goede relatie word je nou eenmaal bloedafhankelijk van elkaar. Je bent niet een los individu. Je bent afhankelijk van dit netwerk van mensen om je heen. En waarvan je partner een belangrijk onderdeel is. En dat in zich vraagt om overgave. En juist dat deze geliefde zo belangrijk voor je is, kan ook maken dat je stopt om je diepe verlangens met hem of haar te delen. Uit angst dat hij of zij misschien zal vertrekken, laat je jezelf dan niet meer helemaal zien. En je denkt misschien zelfs, als hij dit van me zou weten, dan is onze relatie over. En dat risico, dat neem je niet. Je trekt sommige delen van jezelf terug. Je laat niet meer het achterste van je tong zien. Je past je dan aan het beeld dat je hebt van deze geliefde. En samen komen jullie in vaste patronen terecht, waarin je niet meer helemaal vrijuit jezelf kan zijn. En waarin jullie energie niet meer vrijuit kan stromen. Want meestal gebeurt dit van beide zijden. En dat belemmert je groei. Maar ja, er gaat ook niks mis. Ik denk, misschien moeten we allemaal wel door zo'n fase heen in een langere relatie. En wij in elk geval wel. Er gaat echt helemaal niks mis als dat gebeurt. Het goede nieuws is, op een gegeven moment gaan die vaste patronen knellen en schuren. Dat is niet fijn. En soms leidt dat tot een regelrechte relatiecrisis, soms zelfs tot een breuk. Maar een crisis kan ook super vruchtbaar zijn. Het is het ultieme teken dat je ergens in vastzit wat je niet meer dient. En dat er iets wil veranderen in je leven. Ik heb hier eerder een podcast over opgenomen waarin ik het heb over de vraag eigenlijk, hoe haal je alles uit je crisis wat erin zit? En want als je de bestaande, onbevredigende situatie in de ogen durft te kijken en als je durft te erkennen, hier past iets niet meer. Als je durft te onderzoeken, als je durft om niet akkoord te gaan met zoals het nu is. Als je durft om niet alleen je partner te tolereren, maar je kiest ervoor om jezelf en elkaar werkelijk diep te leren kennen, dan kan dit een prachtig startpunt zijn voor een hele hoop persoonlijke groei. Dus een crisis kan een belangrijke periode zijn in je leven, waarin je jezelf en misschien ook de ander, als je bereid bent bij elkaar te blijven, op een veel dieper niveau te leren kennen. Dit was wat mij op het pad van Tantra dreef. Een knagende vraag van, is dit alles? Is dit het nou? Ik kon het niet geloven en ik moest op onderzoek uit. En het heeft mijn leven op zoveel vlakken, zoveel dieper verrijkt dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. En hiermee kunnen periodes in je relatie waarin je voelt dat het stagneert, dat je vastzit in oude patronen, net zo belangrijk zijn als die periodes waarin je samen floreert. En waarin je voelt dat alles stroomt. Het is niet leuk, maar wel belangrijk. Nou, zulke periodes zullen in iedere langere relatie, vroeger of later, onvermijdelijk komen. Soms wel vaker dan één keer. Het is aan jou. Laat je dat het punt zijn waarop je afhaakt. En laat je jullie uit elkaar drijven door oude patronen, oude wonden. En ga je misschien door naar de volgende geliefde, met wie je ongetwijfeld weer in ditzelfde spel terechtkomt. Of laat je deze crisis een katalysator zijn voor heling en groei. Jeroen en ik, in die 20 jaar dat we bij elkaar zijn, hebben we iedere paar jaar wel een crisis gehad. We hebben wel eens gekscherend tegen elkaar gezegd dat we al heel wat relaties met elkaar hebben gehad. Je bent mijn 5e man, schatje. Er is niks mis met schuren. Het levert echt glans op. We hebben onszelf en onze relatie al vele malen opnieuw uitgevonden. Nou denk ik dat het niet alleen belangrijk is om te kijken naar hoe de energie stroomt tussen jou en je geliefde, maar ook naar hoe de energie stroomt in jou. Jouw Shakti is jouw levensenergie. Het is die energie waarmee je werd verwekt, waarmee je werd geboren en vervolgens je leven leeft. Het is die energie waarmee je alles in je leven doet. En van je kinderen naar school brengen, tot een flinke ruzie maken, tot aardappels schillen, tot samen vrijen. En hoe meer Shakti er door je heen stroomt, hoe meer je kan voelen dat je leeft. Meer energie maakt alles intenser en interessanter. Meer energie maakt het leven rijker, voller en dieper. Om allerlei redenen hebben we de neiging om onze seksuele energie te controleren en te onderdrukken. Dat is een heel onderwerp aan zich. En als je interesse hebt in al die redenen, luister dan naar de Avond voor Aandacht podcast miniserie met de titel Help, ik voel niks. En maar als we bijvoorbeeld door de beoefening van Tantra weer meer in contact komen met die heel vanzelfsprekende, natuurlijke levensstroom, dan kunnen we weer meer genieten van het leven. Niet alleen van de mooie, maar ook van de lastige ervaringen die het leven ons nou eenmaal brengt. Het mooie is dat wanneer onze energie voller en vrijer door ons heen gaat stromen, dat we ons vaak ook sensueler gaan voelen. Seksueler, aantrekkelijker, juicier. Niet omdat je er iets voor doet, maar gewoon omdat je het niet kan helpen. En je hebt dan niet al je energie meer nodig puur om te overleven en de dingen te doen die nou eenmaal moeten gebeuren. En je hebt over. En dat surplus, dat stroomt door in je sensualiteit. Ik weet nog een keer waarop ik met Jeroen aan het vrijen was en mezelf ineens ervaarde als heel aantrekkelijk. Dat had ik niet eerder tijdens het vrijen zo gevoeld. Ik voelde me echt als een koningin. Sensueel en mooi. En man, wat was dat heerlijk. Alles in me ging aan. Als hij mij verwende, voelde ik niet meer onmiddellijk dan die druk om ook alsmaar direct iets terug te geven aan hem. Ik kon er gewoon heerlijk van genieten. En ineens begreep ik hoezeer het uitmaakt hoe ik mezelf ervaar in vrije. Schaamte wordt in tantra wel gezien als dé grote antivitale kracht. En ik denk dat heel veel mensen schaamte ervaren. Schaamte over hun lichaam, over hun verlangens, over hoe ze graag vrijen. En schaamte creëert spanning. Nou, en in een gespannen lichaam kan je je niet goed overgeven. Het belet je om te genieten van vrijen, erin los te laten en je mee te laten stromen door het leven zelf. Ik heb mezelf echt verschrikkelijk geschaamd voor wie ik was. Voor hoe ik eruit zag, voor wat ik zei of wat ik niet zei. En maar schaamte heeft maar heel weinig te maken met de realiteit. Want in werkelijkheid zag ik er behoorlijk leuk uit en wilde in elk geval een aantal mensen graag bevriend met me zijn. In schaamte zie je jezelf van buitenaf, via de vermeende ogen van een ander. En niet zomaar een ander. In schaamte bekijk je jezelf via de ogen van vroeger. Het heeft voor mij ontzettend veel gedaan om in allerlei tantrische beoefeningen en zelfonderzoekmethodes te ontdekken hoe ik werkelijk werd ervaren door anderen. En nu, in plaats van mezelf alsmaar te bekijken van buitenaf, heb ik mezelf leren voelen van binnenuit. En als je jezelf kan voelen van binnenuit, dan ga je niet alleen beter voelen waar je naar verlangt, wat je lekker vindt, je gaat ook veel beter voelen waar je grenzen liggen en wat niet meer prettig is. En niet alleen op je werk of in je gezin, maar ook tijdens seks. En dat is het belangrijke. Want er lijkt zoveel te moeten in seksualiteit. Ja, als je iets moet, dan ga je jezelf spannen. Veel mannen bijvoorbeeld ervaren veel spanning in hun bekken. Spanning die ze creëren om hun erectie maar niet te laten verslappen. Alsof alsmaar die erectie hebben de belangrijkste voorwaarde zou zijn voor goede seks. Veel vrouwen ervaren veel spanning om sneller te gaan dan ze echt gaan. Om sneller opgewonden te raken bijvoorbeeld. Nou, daar voldeed ik helemaal aan. Ik dacht altijd dat ik veel meer moest willen, sneller moest, ook klaar moest komen. Maar er is gewoon helemaal niks mis met je. Je wil gewoon een goede minnaar zijn voor je geliefde. Zo graag dat je geneigd bent om jezelf zelfs wat te verlaten. Maar die spanning beperkt juist je seksuele energie. Dat niet alleen, het maakt je ook minder gevoelig, minder aanwezig. En wat ik nu ga zeggen is heel gegeneraliseerd, want ik ontvang ook soms stellen bij wie het precies andersom is. En maar wat er vaak gebeurt in heteroseksuele relaties is dat zij heel erg na gaat denken tijdens seks. In ieder geval deed ik dat ook. Ik ging dan nadenken over hoe ik eruit zag, of ik het wel goed deed, wat ik dan nu weer moest doen en mag ik hem nu al laten komen zodat dit stopt? En soms zat ik gewoon boodschappenlijstjes te maken tijdens het vrije. En ik hoor vaak van mannen dat zij juist helemaal niet nadenken tijdens de seks. En dat ze zich er heel makkelijk in over kunnen geven, zoals ze dat zelf zeggen. Maar ben je nog aanwezig? Kan je jezelf nog voelen? En kan je je partner nog echt voelen? En opvallend genoeg zie ik dezezelfde patronen bij homoseksuele stellen. Eén van beide partners verliest zichzelf heel makkelijk in seks. En gebruikt seks om zichzelf heerlijk in te ontladen. En de ander checkt uit door na te gaan denken. Maar in deze vorm van seks is er eigenlijk niet zo heel veel contact. Niet echt veel nabijheid of verbinding. Als je echte overgave wil ervaren, is het belangrijk dat je ook aanwezig bent. En want dan kan je overal in je lijf voelen dat het zindert. Dat alles in je aanstaat. Zonder aanwezigheid ben je vooral aan het uitchecken en aan het uitleven. Niet meer zo gevoelig voor de verbinding met de ander. En wat ik vaak zie is dat de denkende partner, die er zo langzamerhand misschien wel een beetje genoeg van begint te krijgen, en dat die wordt gezien als het probleem. En je hoort nou eenmaal seks te willen, toch? Seks is gezond en normaal. In de documentaire met de naam Mijn seks is stuk, heeft de filmmaakster zichzelf als onderwerp genomen. Zij is de helft van een jong, aantrekkelijk en succesvol stel dat ondanks alle geluk dat hen is toegevallen, geen vervullende seks heeft. En het probleem lijkt bij haar te liggen, want hij wil namelijk wel. Hij heeft geen moeite met seks, maar zij heeft nooit zin. In deze documentaire zie je ook dat er vanuit de reguliere medische zorg eigenlijk geen goed antwoord op deze alledaagse vormen van blokkades in seks is. De seksuoloog waarbij ze komt, die doet allerlei onderzoeken. Maar er blijkt helemaal niks met haar vagina, niks mis met haar lichaam, niks mis met haar. En ik denk ook dat er helemaal niks mis is met haar. Maar misschien wel met hoe we in onze maatschappij denken over seks. Onze collectieve beelden van seks zijn heel strak en heel bepalend. Ze laten maar heel weinig ruimte over voor onze persoonlijke kleur, voor onze ontspanning. Ik denk dat we zoveel interesse hebben in seksualiteit omdat het ons kan openen voor iets heel mysterieus. Het kan ons openen voor dat wat je het goddelijke zou kunnen noemen. Want seks geeft ons een verhoogde mogelijkheid om extase te ervaren. En dat is een ervaring waarin we worden meegenomen door iets wat groter lijkt dan wij. Extase is een ervaring die ons hele wezen aanraakt en het leven zoeter, sprankelender en rijker maakt. Extase vergroot je verbinding met jezelf en je geliefde, maar ook met de goedheid van het leven zelf. En nu ik dit zeg, denk jij misschien, ja, hoor eens even, als seks me dat kon geven, dan wil ik het wel elke dag. En dus waarom ervaren we seks vaak dan niet zo? Ik denk dat het is omdat we leren door te moddelen. En moddelen betekent niks anders dan anderen nadoen. En maar wie doen we eigenlijk na? Want we zien onze ouders of onze vrienden eigenlijk zelden vrijen. Dat doe je niet op straat. De enige plek waar we andere mensen wel zien vrijen is op een beeldscherm. En ik denk dat het je zal verbazen hoezeer de wetten en beelden over seks uit film en de porno-industrie onze vermoeide houding ten aanzien van seks bepalen. Dus ik heb er een paar voor je verzameld. En misschien herken je er wel één of twee van. 5 maar liefst. Porno-wet 1. In porno is iedereen altijd onmiddellijk klaar voor seks. Dit is zo ver van de realiteit. In elk geval wel in mijn wereld. Ik ben zelden zomaar opgewonden. En heel veel vrouwen die ik spreek ervaren ook niet heel snel opwinding. Daar is tijd voor nodig en aandacht. En zeker penetratie, dat is pas prettig voor een vrouw als haar vagina, of yoni, zoals dat vaak in tantra wordt genoemd, voldoende doorbloed en vochtig is. En de tijd die een yoni gemiddeld nodig heeft daarvoor is maar liefst 45 minuten. 45 minuten. Ik zeg het gewoon nog een keer. En dat is zoveel langer dan het voorspel doorgaans duurt. En in porno is een penis, en in tantra noemen we die vaak vajra, ook altijd stijf. Terwijl in echte dagelijkse seks de kans heel groot is dat een erectie zal komen en gaan. En voor een intiem en sensueel samen zijn is het ook helemaal niet nodig om alsmaar een erectie te hebben. En er is ook heel goed penetratie mogelijk zonder erectie. En let op mannen, heel veel vrouwen vinden het juist fijn als die niet alsmaar zo hard en gespannen is. Trouwens, waarom heet al dat heerlijks dat plaats zou kunnen vinden voor penetratie eigenlijk voorspel? Is het niet gewoon een volwaardig onderdeel van het vrije? Pornowet 2. Seks is snel en geil. Yes jongens, superleuk, een vluggetje op de keukentafel. Niks mis mee. Maar het is wel maar één van de vele vormen van seks. Waar blijft seks met grapjes tussendoor? Of gevoelige seks, waarin er misschien soms een traan van ontroering langs je wang rolt. Er bestaat ook langzame seks, aandachtige seks, vriendelijke seks, verlangende seks. Seks waarin je jezelf helemaal laat zien, met alles erop en eraan. Hoe zou vrije voor jou worden als het elke keer een eigen, unieke vorm zou mogen aannemen? Pornowet 3. In seks komt iedereen altijd klaar. Het ultieme doel in pornoseks is klaarkomen. En daar wordt dan ook hard voor gewerkt. Deze seks is vol wrijving en frictie. Iedereen is er heel erg druk mee. Maar als seks alsmaar die uitkomst van klaarkomen moet hebben, en maakt dat je dan niet nogal onvrij eigenlijk in bed? En is het dan slechte seks als ik of mijn partner een keer niet klaarkom? Als we ons in tantra bezighouden met seksualiteit, dan oefenen we om meer aanwezig te zijn in dit moment. Het nu nog voller te ervaren. En wanneer wil je dat nou liever dan in seks? Daar wil je toch helemaal bij zijn? Het is helemaal niet fijn om toe te moeten werken naar een moment dan en daar. Je wil nu ervaren. Pornowet 4. In seks speel je een spel. Pornoacteurs zijn... acteurs. En meestal spelen ze een variant op een spelletje. Ik ben een stoere man en ik zal jou, geil sletje, wel eens een lesje leren. Of ik speel hard to get, maar eigenlijk wil ik heel graag... In mijn ogen lijkt het dat zulke seks vaak gebruikt wordt om spanning af te vloeien. In de zin van, eigenlijk voel ik me heel verveeld, of chagrijnig of oppervlakkig, misschien minder waardig. En nu gebruik ik lekker jouw lichaam om mezelf prettiger te voelen. Nou, bedankt. En hoe zou het zijn als je de acteur achter je laat en gaat vrijen als jezelf? Open en gevoelig, raakbaar, aanwezig. Pornowet 5, de laatste. En dat is, seks met een jong en strak lichaam is lekkerder. Een sixpack, een gladde huid zonder putjes en hobbels, stevige ronde billen, volle borsten. In het echte leven neemt ons lichaam deze vorm maar voor een hele korte periode aan. Als het überhaupt ooit aan dit ideaalbeeld heeft voldaan. Schaamte is dé grote antiseksuele kracht in ons leven. Ik zeg het gewoon nog maar een keer. Als jij je schaamt over hoe je eruit ziet of voor wat je lekker vindt, dan wordt het echt heel moeilijk om je seksuele stroom nog te voelen. En laat staan om die vrijheid te volgen. En dat terwijl ons vermogen om van seks te kunnen genieten helemaal niets met uiterlijke schoonheid te maken heeft. Het is echt mogelijk om te vrijen met gewoon alles erop en eraan. Om jezelf tijdens het vrijen van binnenuit te ervaren, in plaats van buitenaf. En die ervaring die staat echt los van je leeftijd of de vorm van je lichaam. Oké, wat dan wel? Ik stel voor dat we pornoseks laten voor wat het is. Of misschien gewoon zo af en toe eens van stal halen. Maar dat we veel vaker nog gaan vrijen met elkaar. Het is zo'n prachtig woord. Het is enigszins ouderwets, daar ben ik me van bewust. Maar vrijen. Vergelijk het maar eens met het Engelse to make love. Als je het letterlijk vertaalt, dan betekent het liefde maken. Alsof je daar iets voor zou moeten doen om liefde te laten stromen. Ik gebruik zo graag het woord vrijen. Vrijen gaat over vrij zijn. Over jezelf en degene met wie je bent vrij laten. Jezelf ontspannen. En ik werk vanuit de hypothese dat er uiteindelijk helemaal vanzelf meer liefde, meer goedheid gaat stromen wanneer jij je ontspant. En hoe meer je de beelden uit de porno-industrie hebt aangenomen als zo hoort seks, hoe meer spanning je moet maken om dat voor elkaar te krijgen. En hoe lastiger het wordt om gewoon eenvoudig te ontspannen wanneer je vrijt. En om jezelf of je lief niet te pushen. Om je tanden niet op elkaar te zetten totdat er iemand klaarkomt. Om jezelf niet te manipuleren om sexy tevoorschijn te komen. Of je te schamen voor daar waar dat in jouw ogen niet lukt. Het is soms een hele zoektocht hoe te ontspannen. En we zijn er namelijk zo van overtuigd dat er niks zal gebeuren als wij het niet doen. Sommigen van ons kunnen misschien denken dat we heel goed zijn in ontspannen, maar dan verliezen we soms ook aanwezigheid. Je checkt uit, je valt in slaap of je verdwijnt ergens in een fantasie. Maar als je vrijt, wil je er toch alles over ervaren? Je ontspannen, terwijl je aanwezig blijft en in contact, dat is misschien wel een van de meest zeldzame ervaringen die een hedendaags mens heeft. Het is denk ik ook iets waar we heel diep naar verlangen. Of het nou is in seks of naar ieder ander aspect van ons leven. En hoe je dat kan ervaren? Nou, wat mij betreft in tantra. Dat is in ieder geval waar ik het heb leren ervaren. Dit prachtige pad biedt een heel scala aan beoefeningen waarin je kan experimenteren met precies dit. Om je eenvoudig te ontspannen en wakker te blijven. Hier. Aanwezig. Bewust. Om te stoppen met sleutelen aan jezelf. En trouw te zijn aan waar je werkelijk bent. Om contact te maken met je lichaam. En te voelen hoe jouw vitale energie op dit moment vanzelf blijkt te stromen. In een avond vol aandacht privé-sessie maak je hier kennis mee samen met je lief, zodat je een beetje kan voelen samen of het wat voor je is, dit pad. Maar let wel, ik zeg niet voor niks oefenen en experimenteren. Onze neiging om onszelf en onze seksuele energie te willen controleren en manipuleren is zo sterk en zo allesdoordringend, Het gaat vaak niet over één nacht ijs om dat los te laten. Je hebt mogelijk veel tijd en veel nieuwe ervaringen nodig om erop te leren vertrouwen dat er iets anders voor in de plaats komt. En wat dat is? Een heel nieuwe mogelijkheid. En namelijk de mogelijkheid om extase te ervaren. Niet die paar seconden klaarkomen na hard werken, maar echte extase. Extase als een staat waarin je helemaal aanwezig bent en je ook helemaal ontspant en waardoor er een hele grote hoeveelheid energie door je lichaam gaat stromen. Dat is wat we in Tantra verstaan onder extase. Hier houden we ons mee bezig in onze 4 maanden durende training over seksualiteit die we A Meeting of Two Oceans hebben genoemd. Hierin nemen Jeroen en ik jou en je geliefde mee op weg naar wat wij volwassen seksualiteit noemen. Een vorm van seksualiteit waarin jullie samen kunnen bloeien en niemand zich meer hoeft in te spannen of aan te passen aan de ander. Dus je leert alsmaar meer te ontspannen, aanwezig te blijven en dan komt extase ineens veel dichterbij. Trouwens, veel tantrische beoefeningen waarin je dat leert zien er helemaal niet zo heel seksueel uit als je nu misschien denkt. En dat is misschien ook eigenlijk best passend. Want zeg eens eerlijk, is het alleen seks waarin je je niet kan ontspannen? Of ervaar je dat misschien in meer gebieden in je leven? Dankjewel voor het luisteren naar de Avond vol Aandacht podcast. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad op jouw zoektocht naar meer vervulling en ontspanning en verbinding in seks. Je vindt de links naar de podcasts en onze trainingen die ik noem allemaal in de show notes. En als je nou denkt, ja doei, dat is me veel te spannend, zo'n training of zo'n privésessie. Maar je wilt wel al iets ervaren van de beoefening van Tantra en wat het kan doen voor je relatie? Download dan onze gratis partneroefening via onze website www.avondvolaandacht.nl/gratis. En hierin ga je een half uur samen met je partner op een intiem avontuur. En dat zomaar het begin zou kunnen betekenen van een onverwacht verbonden avond samen. Ik wens je er heel veel plezier van. Doeg!